Goedemiddag broeders en zusters van de Zuidover gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de Kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vanmiddag hoopt ons voor te gaan dominee A. van Zuilenkom van de Kandelaarkerk. Gerard Putters is de organist. Dan broeders en zusters de orde van de middagdienst. Na welkom en mededelingen zingen we psalm 48... De verzen 1 en 6. Psalm 48, de verzen 1 en 6 zingen we na welkom en mededelingen. Na votum en groet. Psalm 125. De verzen 1 en 2 in de nieuwe berijming. Psalm 125, de verzen 1 en 2 in de nieuwe berijming zingen we na votum en groet. Na de schriftlezing Psalm 98, de verzen 3 en 4 in de nieuwe berijming. Psalm 98, de verzen 3 en 4, in de nieuwe berijming zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging, Psalm 87. Psalm 87 zingen we na de verkondiging. En dan zingen we tot slot rond de geloofsbelijdenis uit het liedboek van gezang 476. Voor de geloofsbelijdenis de verzen 1, 2 en 3. En na de geloofsbelijdenis de verzen 4 en 5. Van gezang 476, voor de geloofsbelijdenis de verzen 1, 2 en 3. En na de geloofsbelijdenis de verzen 4 en 5. De schriftlezing is uit Openbaringen, Openbaringen hoofdstuk 14, de verzen 1 tot en met 5. De schriftlezing is Openbaringen hoofdstuk 14, de verzen 1 tot en met 5. En de schriftlezing is tevens de tekst voor de verkondiging. De schriftlezing is ook de tekst voor de verkondiging. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een verder een goede zondagavond en graag weer tot de volgende week. Goedemiddag allemaal.
Goedemiddag gemeente, alle hartelijk welkom in deze dienst. Bijzonder ook aan de gasten in ons midden. En ook aan hen die meeluisteren via de kerktelefoon. Deze middag is onze voorganger dominee van Zuilenkom uit de Kandelaarkerk. We beginnen de dienst met het zingen van Psalm 48, versen 1 en 6, in de oude berijming. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Broeders en zusters, onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Hoort nu hoe deze Heer u welkom laat heten. Genade, barmhartigheid en vrede voor u van God de Vader en van Jezus Christus, onze Heer. Amen. Wij zongen net van de stad van Sion, de stad waar de Heer wil wonen. En wij zingen daar nu opnieuw van, Psalm 125 uit de Nieuwe Berijming, het eerste en tweede vers. Laten we in ons gebed nu tot de Heer naderen. Onze Vader in de hemel, machtige God, U leidt ons altijd, overal, tot door de dood heen. Bij U is redding, ook als wij alles uit handen moeten geven. Geen crisis zo diep, of U gaat dieper. U bent niet afstandelijk. U trok U onze ellende aan. U daalde er zelf in af. Wonderlijk is dat. Wonderlijk is het dat U altijd rondom ons bent. We hebben dat mogen uitzingen. En zo mogen we dat ook elkaar voorhouden. We danken U daarvoor. Leer ons dat zien, leer ons dat geloven en ook beleven. Dat we eruit leven, dat ons leven eruit opbloeit. En dat geloof niet wat buiten onze dagelijkse werkelijkheid staat. Wij bidden U, zegent U daartoe ook de eredienst van deze middag. Nu Uw woord opengaat, Heer, laat ook ons hart opengaan voor wat U ons te zeggen hebt. Leid ons in wat we zeggen, in wat we horen. Werk geloof in onze harten. Maak het diep en sterk. Hoor ons. In Christus' naam. Amen. Wij openen het woord van God in Openbaring 14, de eerste 5 versen. Dat is ook de tekst voor de preek van deze middag. Openbaring 14, vers 1 tot en met 5. In het voorgaande, in hoofdstuk 12, kom je de geboorte van de Heer Jezus tegen. En dat wordt op een symbolische manier verteld. En als de Heer Jezus naar de aarde komt, dan wordt Hij, ja, je zou zeggen, ook opgewacht door de draak, de Satan, die vervolgens geen grip op de Heer Jezus krijgt. Maar die wel al zijn best doet om de kerk te gaan vervolgen. En dat is hoofdstuk 12. In hoofdstuk 13 lees je van twee verschrikkelijke beesten. Het beest uit de zee en het beest uit de aarde. Twee enorme machten die alles op alles zetten om, ja, het rijk van Satan in deze wereld te vestigen en het koninkrijk van God te breken. Of ze dat voor elkaar krijgen, laten we lezen hoofdstuk 14. En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en met hem 144.000, op wier voorhoofden zijn naam en de naam van zijn vader geschreven stonden. En ik hoorde een stem uit de hemel, als de stem van vele wateren, als de stem van zware donder. En de stem die ik hoorde was als van citerspelers, spelend op hun citers. En ze zongen een nieuw gezang voor de troon en voor de vier dieren en de oudsten. En niemand kon het gezang leren dan de 144.000, de losgekochten van de aarde. Deze zijn het die zich niet met vrouwen hebben bevlekt, want zij zijn maagdelijk. Deze zijn het die het Lam volgen, waar hij ook heen gaat. Deze zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het Lam. En in hun mond is geen leugen gevonden. Ze zijn onberispelijk. Tot zover het woord van God. Laten we nu zingen uit Psalm 98, het derde en vierde vers. Straks na de verkondiging van het evangelie, dan zingen wij psalm 87 uit de oude berijming. Ook een psalm die zingt van Sion en wie er mogen wonen in Sion. De gemeente waar de Heer van houdt, broeders en zusters, jongens en meisjes, iedereen hier in de kerk. Een verrassende kijk op de kerk, kun je zeggen. Die krijg je hier vanmiddag in Openbaring 14. Gods kijk op de kerk. En ook een heel bemoedigende kijk op de kerk. En dat in een tijd waarin je heel vaak leest dat de kerk iets marginaals heeft. De kerk wordt steeds meer een soort randverschijnsel in onze samenleving. Kerken lopen leeg, kerken worden gesloten. En je kent de verhalen. Maar je kunt ook dieper kijken. Er zijn kerken die op zondag nog helemaal vol zitten. En ik denk dat jullie in Zuidhoven je daarin mag verheugen. En wij in de Kandelakerk. Maar dat er ook een gevaar dreigt van dat er in harten van mensen een heleboel ongeloof schuilt. En het is goed om jezelf af te vragen of dat ook bij ons het geval is. En we zijn door de week zo verschrikkelijk druk met allerlei dingen van onszelf, dat je zomaar God haast niet meer tegenkomt. Je hebt het niet meer over God. Je betrekt hem niet bij je keuze. En dan wordt het zondag en dan kom je naar de kerk. Maar heb je dan nog het idee dat je God ontmoet? En durf je dat zo te zeggen na een dienst van: ik heb God ontmoet? En durf je dat elkaar ook te vragen van: heb jij God ook ontmoet? En durf je dat tegen je kinderen te zeggen? We gaan God ontmoeten, jongens. En als je zelf aarzelende antwoorden geeft, wat dan? Ik zeg het een beetje zwaar, dat besef ik wel. Maar dat doe ik even expres. Want in het geloof gaat het wel om heel grote dingen. Veel groter dan wij beseffen kunnen eigenlijk. Terwijl we ons er tegelijk vaak nauwelijks van bewust zijn. Ons besef van God, ons besef van het Heilige, dat sluit heel gemakkelijk uit. En dat kan door allerlei dingen. Dat kan doordat je jezelf op een gegeven moment verschrikkelijk belangrijk gaat vinden. En dat je vindt dat er aan alle wensen die jij hebt toch in elk geval behoorlijk tegemoet moet worden gekomen. Je zit op zondag in de kerk, maar allerlei keuzen in je leven, daar heb je het met God eigenlijk niet over. En je gaat op je gevoel af, je gaat op gewoonte af. Gewoon op wat je zelf wilt ga je af. Of je zit wel in de kerk, maar je gedachten zijn heel vaak ergens anders. En juist dan is Openbaring 14 een heel mooi stuk. Johannes die heeft net een paar verschrikkelijke dieren gezien. Ik heb het net al even genoemd. Indrukwekkende machten van ongeloof. Het leek alsof er van de kerk niets over zou blijven met zulke enorme ongeloofsmachten. En juist dan komt in hoofdstuk 14 dus die verrassende kijk op de kerk. Ik vat de preek zo samen. Een verrassende kijk op de kerk. Je bent er veilig bij Christus. Dat is het eerste. De onbegrijpelijke muziek van de kerk. Dat is het tweede waar we het over hebben. En het leven dat naar meer smaakt. Het derde punt. Dus een verrassende kijk op de kerk. Het eerste is: je bent veilig bij Christus. Drie verschrikkelijke dieren. Die draak. Hoofdstuk 12, de Satan zelf. Een beest met 7 koppen en 10 horens. En dan nog een dier dat lijkt op een lam, maar als hij praat, dan praat hij als de draak. Hij heeft iets onschuldigs, maar als je goed naar hem luistert, het is de Satan zelf. 3 beangstigende machten. En ze maken de wereld tot een wereld waar je voor je gevoel God eigenlijk niet meer tegenkomt. En dan komt hoofdstuk 14. En dan hoor je Johannes denken van: hé, moet je nou eens kijken? Moet je kijken? Het lam! Ineens ziet die Christus weer. Het ongeloof, dat kan je wel eens benauwen. Je vergeet God gewoon. Maar ineens ziet Johannes hem weer. Het lam Christus, die staat daar in alle rust op de Sion. En bij hem 144.000 mensen. Dat is de kerk van het oude Israël. 12 stammen van de 12 zonen van Jacob. En die vermenigvuldigt met de kerk van het Nieuwe Testament. 12 apostelen. Dat is 12 keer 12 en dan nog eens keer 1000. Dat betekent de kerk is enorm gegroeid. Johannes, die was gewend aan echt kleine kerkjes. Echt kerkjes in de marge van de samenleving. En dan moet je niet denken aan zoals je hier in de Zuidhovenkerk zit, alsof dat marginaal is. Maar dat waren echt huiskamergemeentes. Dan zat je met 10, 20 mensen bij elkaar. Johannes gewend aan kleine kerkjes. En dan ineens dan krijgt Johannes die boodschap van: man, bekijk de kerk nou eens door de ogen van God. Dan zie je dat die kerk eigenlijk iets enorms is. In aantallen 144.000. En voor Johannes is dat echt duizelingwekkend. En die boodschap zijn wij zo kwijt. Want als je naar je eigen kerkgenootschap kijkt. Nou, ik weet niet precies hoeveel christelijk gereformeerden er in Nederland zijn. Maar laat dat 70.000, 80.000 zijn. En dan 120.000 vrijgemaakten. Dan zit je al over die 144.000 heen. Maar voor Johannes was het echt duizelingwekkend. Naar al die kleine gemeentetjes die hij kende. En kijk dan ook even verder waar dat lam staat. Op de Sion. Nou, Sion, dan kun je denken aan Jeruzalem. Dat is de plek van de tempel. De plaats waar elke dag lammeren geofferd werden. De plaats waar God redding geeft. We zongen net een paar psalmen. Die daar ook zo over Sion zingen. Sion, dat is de plek waar je de trouw van God viert. En waar je verheugt over wat God allemaal voor mensen over heeft om mensen te redden. Sion. Maar Johannes die kan dan niet blijven denken aan die tempel in Jeruzalem. Dat moet je ook even goed doorhebben. Want Johannes die weet als hij dit schrijft dat die tempel in Jeruzalem, ja, daar staat geen steen meer op de andere. Die is verwoest door de Romeinen. En daarom mag Johannes nu bij die tempel denken aan elke plek, aan elke huiskamerkerk waar het evangelie van het lam dat God gaf verkondigd wordt, gevierd wordt. Huiskamers waar avondmaal gevierd wordt. Kleine kerkjes. Elke plek waar soms maar 2 of 3 in de naam van de Heer bij elkaar zijn. En vieren. Het lam heeft ons vrijgekocht van onze zonden. Als je naar Jezus kijkt, ontdek je, God ging tot het uiterste om ons te redden. Tot het randje. Je zoon aan een kruis laten spijkeren. Veel mensen dachten, deze Jezus is over de rand gevallen. Die zien we nooit meer terug. Maar Jezus komt wel terug. Daarmee is geloof zoiets bijzonders. Nou, zo ziet Johannes Jezus daar staan, het lam, op de Sion, helemaal centraal. En dan denkt hij aan elke kerk, aan elk kerkje waar Christus centraal staat. Johannes ziet dat lam staan met die 144.000 om hem heen. In alle rust. Niemand die ze wat doet. Net een soort veilige groene zone. Als gemeente deel je. In de overwinning van het lam ben je veilig. Bekijk de kerkers door de ogen van God. Vanuit Openbaring 12 tot 14 zie je dan aan de ene kant een heel gevaarlijke situatie. Beestachtige machten van ongeloof die zich in heel de wereld laten gelden. en de kerk geen plek gunnen. Dat is de ene kant, het gevaar. Maar sta je er nou niet op blind? Kijk even goed en dan ontmoet je in de kerk Christus. En als je Christus ontmoet, weet je, hier ben ik veilig. In de kerk komen, Christus ontmoeten en veilig zijn. Kijk je zo wel eens tegen de kerk aan. En bezie je de werkelijkheid dan wel eens in feite door de ogen van God. Misschien heb je wel vaak dat je de kerk vooral heel menselijk bekijkt. En dat je dan met vragen zit van, nou, hoe leuk vind ik het er? En dan is het in jouw ogen misschien al heel gauw saai. Maar Openbaring 14 leert je met Gods ogen kijken. En dan zie je Christus. En dan wordt de kerk een plek waar je vooral veilig bent. Veilig in een wereld die, als je meeloopt, niets van jouw geloof overlaat. Midden in die voor jouw geloof gevaarlijke wereld. Die wereld die niet alleen ver buiten jou is, maar die ook heel diep in je eigen hart kan zitten. Is de kerk een veilige zone, een vluchtheuvel. Hier kom je Christus tegen. En mag je bij hem zijn. En zing je voor hem. En laat je je toespreken. Laat je je aanspreken. Mag je gewoon stilstaan. Stilstaan bij het feit. Hier is Christus. Die wil mijn hart vervullen met zijn geest. Bij Christus. En één detail sloeg ik nog over. Uit vers 1. Die ongelovigen, wij. Hè, wij hebben de naam van Christus. En de naam van zijn vader op ons voorhoofd staan. De naam van God en van Christus op je voorhoofd. Dan denken wij al gauw aan onze doop, denk ik. De vader en de zoon die zetten hun stempel op jou, op je voorhoofd. Je bent van hen. Maar denk toch niet te snel aan je doop hier. En zeker niet alleen. En wij spreken wel over de doop als een zichtbaar teken. En dat is ook zo, want als er een kindje gedoopt wordt in de kerk, dan zie je dat gebeuren. Maar het kindje is de kerk nog niet uit. Of van dat water van de doop zie je niets meer op het hoofdje van het kind. En de doop is ook bij dat kind in feite al onzichtbaar geworden. En bijna iedereen hier in de kerk zal gedoopt zijn, maar het water is opgedroogd. En als je dan ook nog bedenkt dat in de tijd van Johannes de doop niet zo bediend werd als bij ons, op het voorhoofd gesprenkeld, maar vaak door onderdompeling, dan bedenk je van, de eerste gedachte van Johannes was hier niet de doop. De naam van God op je voorhoofd, dat wil veel meer zeggen van, het is aan je te zien in je manier van doen, in je presentatie, dat jij in Christus gelooft. Het is jouw voorkomen, aan jouw voorkomen te zien, dat je van Christus bent. Het is aan je te zien, zoals je je presenteert, dat je de Vader lief hebt. Zo leef je helemaal. En zo zit je hier ook in de kerk. Je kunt hier als een zoutzak in de kerk zitten. Compleet ongeïnteresseerd. Niemand ziet aan je dat je ook werkelijk in Christus gelooft. Maar je kunt hier ook enthousiast zitten. En met je aandacht gespitst. Daar heb je ook iets vanzelf in de hand. Gods naam en de naam van Christus met verve dragen. Nou, God ziet zijn kerk heel graag als een volk dat hem lief heeft. Mensen komen er in alles voor uit dat ze van God zijn. Zo wil de Heer het. Voel je het aan? En je leert hier door Gods ogen tegen de kerk aankijken. En je leert, nu komt het er ook op aan hoe ik hier zit. Ik laat mijn enthousiasme zien. Ik laat mijn geloof blijken. Dan komt het tweede van de preek. Er klinkt vanuit die kerk een onbegrijpelijk soort muziek. Nou, over muziek, dat is in de Kandelaarkerk zo, maar dat zal hier toch ook wel zo zijn. Daar vinden we allemaal wel wat. De een die vindt psalmen geweldig. En het liefst oude berijming. En een ander die zweert bij opwekking. En weer een ander zegt, het geeft niet wat als het maar eenvoudig is en iedereen het kan begrijpen. Nou, luister dan nog even naar de muziek die Johannes hoort. Eerst hoort Johannes vanuit de hemel een daverend geluid. Johannes die hoort iets dat klinkt als, ja, als daverende watermassa's. Iets als het bulderen van de zee. Nou, wat dat betekent, en misschien is het wel het geluid van een enorme mensenzee, een volkerenzee, heel indrukwekkend, maar ook verwarrend. He, je weet niet waar het vandaan komt en waar het heen gaat in die volkerenwereld. Mensen kunnen heel erg veel lawaai maken, op allerlei manieren, voor verwarring zorgen. En dan een geluid als van zware donderslagen. Je aandacht wordt gespitst. He, als God de donder laat rollen in de Bijbel, he, denk aan de Sinaï, he, dan vraagt God jouw aandacht. Mensen, luister. En tenslotte nog een geluid van mensen die op de citer, op de lier spelen. Het was een instrument wat heel vaak gebruikt werd van om God te danken en te prijzen voor de redding van zijn volk. Dat heb je ook in deze wereld. En naast al het verwarrende en dreigende en de oorlogen en de tegenstellingen tussen mensen en de rampen die door de wereld gaan, heb je ook een volk, kerkvolk, dat ondanks alles blijft zingen. Maar de Heer is mijn herder. De Heer is mijn redder. Ik zei al, Johannes kan die geluiden niet precies omschrijven. Hij zegt steeds van, het is een geluid als, het klinkt ongeveer als de kolkende zee, de donderslagen, muziek met de lier, de citer. Maar geleidelijk aan krijgt Johannes de dingen steeds beter in beeld. Vers 3. Voor de troon van God wordt er niet gezongen. Een bijzonder lied. Door wie? Door engelen? Misschien. Misschien ook wel door gelovigen, die als verloste mensen al in de hemel zijn. In elk geval wordt er een lied gezongen, dat heel de wereld mag horen, een nieuw lied, en dan staat erbij iets heel bijzonders, dat niemand het niet kan begrijpen, behalve de 144.000 mensen die van de aarde zijn vrijgekocht. Wat betekent dat nou? Nou, begin bij dat vrijgekocht zijn. Als kerkganger weet je je vrijgekocht van de aarde. Als kerkganger, als gelovige mag je weten, Christus kocht mij vrij. Christus ging daar heel diep voor. Tot de afgrond van het kruis. En toen dachten mensen van, we zien hem nooit meer terug. Maar Christus stond op uit de dood. En hij deelt jou het evangelie uit, keer op keer. Daarvoor roept hij je. En hij wil ook dat jij je tanden zet in het evangelie. In Johannes 6 zegt de Heer Jezus op een gegeven moment tegenover de Joden, je moet mijn vlees eten en mijn bloed drinken. Dat zijn hele rauwe beelden die de Heer Jezus gebruikt in Johannes 6. Om je duidelijk te maken, je moet dat wonder van Christus, van het werk van Christus, helemaal door je heen laten gaan. Zijn vlees eten, zijn bloed drinken. En je moet niet zeggen van, ja joh, ik weet het allemaal wel, van het kruis en zo, en dat Jezus is opgestaan. Dat is niks nieuws voor mij. En je moet dat niet zomaar voor kennisgeving aannemen, en dat je daar niet anders van wordt, maar je moet daar echt keer op keer weer je tanden in zetten. En het dan door je heen laten gaan. En daar een ander mens van worden. Elke keer meer. Dat het wat bij je losmaakt. Dan ga je van het geheim van Christus, dat geheim tussen Christus en jou, daar ga je van zingen. In deze wereld heb je veel mensen die snappen niet dat jij je rijk weet met Christus, die voor jouw zonden stierf. En dat blijkt ook heel moeilijk uit te leggen, elke keer weer. En toch met de hemel mee zingt de kerk van haar redding. Dat Christus mij kocht tot zijn eigendom. Dat hij zijn leven voor me gaf. Heel veel mensen kennen dat niet. De wereld zingt van andere dingen. En je mag jezelf er ook op bevragen. Waar zing jij van? Waar loopt jouw hart van over? Maar de vraag prikkelt. Wil jij dat onbegrijpelijke lied van jouw redding zingen? Natuurlijk, schitterend. Als anderen vragen, waar zing jij over? En de eerste vraag blijft dan. Leg jij je hart in dit lied waar je Christus in groot maakt? Terwijl er in de wereld om je heen heel veel mensen blijven zeggen, wat je zingt, dat is te zot voor woorden in de kerk. Of dat mensen zich ergeren aan jouw lied. Kerk zijn is tot in je liedkeus anders durven zijn. Het is dat je heel bewust leeft vanuit een heel diep geheim. Terwijl je tegelijk beseft, een ander kan het zomaar niet begrijpen. Dat geheim wat mij aan Christus verbindt, dat is zoiets wonderlijks. Ik koester het. En ik gun het iedereen. En tegelijk weet ik dat het niet hoeft te verbazen dat anderen er de schouders over ophalen. Want het is echt niet te bevatten. Zo mooi. Het derde dat we van die kerk voor Gods ogen zien is, haar leven smaakt naar meer. In vers 4 en 5 lees je van die gelovigen, dat zijn mensen die zich niet met vrouwen hebben afgegeven, maar maagdelijk bleven. En zij volgen het Lam waar het ook gaat. Ze zijn vrijgekocht om als eerstelingen te worden aangeboden aan God en aan het Lam. En er komt geen leugen over hun lippen. Er valt niets op ze aan te merken. Hoe leg je dat nou uit? Hoor je pas echt bij God als er niets meer op jou valt aan te merken? Dat kan niet waar zijn. Er staat niet voor niets twee keer in de tekst dat je losgekocht bent uit de aarde, uit de mensheid. In vers 3 en 5. Je bent losgekocht. God kocht jou los van zonde en dood. En dat gaat voorop. Moet je goed onthouden. En nu mag jij hem dienen. Dat is een kwestie van, ja, van dankbaarheid, kun je zeggen. Geloof is niet elke dag eventjes bij God langsgaan om vergeving en dan overgaan tot de orde van de dag. Maar geloof is ook dat je de Heilige Geest in je laat werken. Elke dag erkennen, Christus is de Heer van mijn leven. En dat wordt er met een paar dingen uitgewerkt. Je bent maagdelijk gebleven. En dat betekent niet dat seksualiteit veroordeeld wordt. Of dat celibaat wordt voorgeschreven. Maar maagdelijk staat in de Bijbel tegenover, zeg maar, ontrouw, overspel, hoererij. In de Bijbel is dat altijd beeld van, ja, van ontrouw aan God. En maagdelijk blijven is dus dat je in je doen, in je laten, trouw bent aan God. Dat je echt zuiver voor God wilt leven. En dat beeld van maagdelijk maakt dan ook duidelijk van, en dat valt niet mee, mensen. Dat is niet makkelijk. Dat is niet makkelijk, net zo min als het makkelijk is om, als je verkering hebt, zuinig op elkaar te zijn en zo over elkaar te waken dat je als maagd ook het huwelijk ingaat. En dat vraagt ook heel veel karakter. En je mag je niet laten meeslepen door je gevoel. Het beeld van het bewaren van je maagdelijkheid wijst erop, je hebt een geheim. Je hebt een geheim te bewaren. En dat valt niet mee, dat geheim bewaren. Dat vraagt om echte trouw aan je Heer. En dat maakt je zichtbaar tot in je relatie aan toe. Het tweede is dat je het Lam volgt waar hij ook gaat. Christus volgen. Christus zei eens, dat kan betekenen dat je al je bezit opgeeft. Dat zei hij tegen die rijke jonge man die bij hem kwam. En geef je geld maar weg aan de armen. En volg mij maar. Het kan betekenen, dat zei Jezus, dat je je kruis opneemt. Het doodvonnis onder ogen ziet. Gewoon in het volgen van Christus. En niet terugschrikken. Geloven is niet altijd makkelijk. Je komt wel goed uit. Maar je hebt een herder die met jou door een donker dal kan gaan. En dan toch blijven luisteren naar je Heer. Terwijl je er bij tijden, ja, niet eens een goed gevoel bij hebt. Omdat het allemaal zoveel is wat je moet opgeven. Je bent vrijgekocht om, het derde, als eerstelingen te worden aangeboden aan God en aan het Lam. Jij hoort bij de eerste opbrengst, dat is de eersteling. In Israël werden met het Pinksterfeest de eerste vruchten van de Heer aan de Heer aangeboden. Nou, als christen hoor je ook bij die eersteling. Daar zit iets in van mensen. Zoals je zit, ben je eigenlijk nog maar het begin van de kerk. En eigenlijk moet je steeds weer beseffen, ook als je met de kerk vol zit, de Heer gaat voor een nog veel grotere oogst. Juist als je bij de eerstelingen hoort, dan moet je je steeds weer afvragen, er wonen in onze omgeving nog tienduizenden mensen die God niet kennen. Wat zou God met ons voor kunnen hebben? Met het oog op al die mensen die Hem nog niet kennen. Bij de eerstelingen horen, dat is dat je je bevoorrecht weet. Ik hoor al bij God. Ik weet me aan Hem toegewijd. Ik weet mij bevoorrecht boven een heleboel anderen. En juist daarom ben je enthousiast voor God. De eerste opbrengst smaakt altijd naar meer. En je past je niet aan aan het gedrag van de wereld om je heen, maar je leeft voor je Heer. Heel oprecht, want dat is het laatste, er komt geen leugen over je lippen. Je lijkt op Christus. In je doen en je laten, in je spreken, ben je een mens uit één stuk. Er valt niets op je aan te merken. En bedenk nog eens, dat is geen voorwaarde om bij Christus te horen. En je hoeft jezelf niet tot een bepaald niveau op te werken, tot God jou accepteert. Nee, je bent vrijgekocht, daar begint het. En juist daarom laat je de geest van Christus in je werken. Je laat jezelf eerlijk maken. Je laat je steeds weer op sleeptouw nemen. Door de geest achter Christus aan. Je laat je door de geest leiden. En je toont karakter. Als het gaat om de heiligheid van je leven. En daarin gaat jouw leven naar meer smaken. een verrassende kijk op de kerk. God laat je even door zijn ogen meekijken. Hij ziet de kerk, hij ziet jou zoals hij je hebben wil. Zoals hij je aan het maken is. En de vraag is, laat je dat met je doen? Aan wie vertrouw je je leven toe? Aan machten die iets beestachtigs hebben? Of aan de Heer die jou kocht, die jouw eigenaar is? Het was hem alles waard jou los te kopen uit de wereld. Vertrouw je nou echt aan hem toe? Amen. Laten we de Heer nu danken en bidden. Onze Vader in de hemel, wij danken u voor uw woord. In een wereld waarin u voor het oog al meer naar de marge gedrongen wordt, waarin geloof al minder relevant lijkt, leert u ons zaken van u uit te bezien. Wij danken u dat wij zondag aan zondag in de kerk mogen komen, dat we u onder ogen mogen komen, dat we het Lam mogen ontmoeten en dat Hij in ons midden wil zijn en dat u zich alles aan ons gelegen laat liggen, dat het Lam, de overwinnaar, ons in zijn overwinning doet delen. Wij prijzen u daarom en we bidden u, laat de kerk daarom ook een zaak zijn van ons hart. Dat we hier met hart en ziel komen om u te dienen. Dat we ook vrede vinden bij u, in uw woord, Heer. Heer, als het om de boodschap gaat die u aan ons hebt, de boodschap van Jezus Christus, de gekruisigde en de opgestane, dan is dat ten diepste zoiets onbegrijpelijks. En tegelijk, Heer, het is ons leven. En wij gunnen dat ook aan anderen. En daarom bidden wij u voor zending, voor evangelisatie, voor alle manieren waarop uw woord in deze wereld wordt uitgedragen. De manier ook waarop wij in deze wereld staan. Leer ons eerstelingen te zijn. En leer ons erop bedacht te zijn. Dat u een veel grotere oogst wilt. En leer ons bezig te zijn met die vraag ook. Wat wij kunnen betekenen voor al die mensen die de naam van Christus nog niet kennen. Zegen ons in ons leven, dat we daar zuiver in staan, uitnodigend zijn. Gaat u met ons mee in de week die voor ons ligt. En geef dat wij onder uw zegen ook voor anderen een zegen zijn. Wij bidden u, Heer, of u wilt zegenen ons samenleven als kerken. Geef samenbinding en eenheid hier in Dordrecht. En ook tussen kerkverbanden. Geef dat we ook daardoor elkaar dienen, samen u dienen en ook een getuigenis geven naar de wereld. Zegen de voortgang van uw woord, Heer. Geef daar elke keer weer nieuwe verkondigers van dat woord, opdat velen bereikt worden. Wij bidden u, laat uw koninkrijk komen. Kom, Heer Jezus. Ja, kom gauw. Amen. Wij willen nu onze gaven inzamelen voor de dienst van de Heere. En daarna zingen we staande uit het liedboek Gezang 476, versen 1, 2 en 3. weten ons verbonden met Gods volk wereldwijd als wij ons geloof belijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald in het rijk van de dood. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige katholieke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Laten we nu zingen de laatste twee versen van gezang 476. Laat u niet zonder zijn zegen gaan, maar ontvang die wel met een biddend hart. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God, de innige verbondenheid van de Heilige Geest met u allen. Amen.